Welkom bij The Smart Ones, een podcast over smartphones, wearables en alle aanverwante techzaken. Mijn naam is Connor Clerks. En naast mij hier in de studio Dimitri Vleugel, oprichter van Android World.
Hoi.
En van afstand bij ons vandaag Gonnie van der Zwaag, oprichter van iCulture. En we beginnen met het nieuws van de week. Gonnie, jij wilde het hebben over Spotify.
Ja, Spotify heeft vanaf nu betaalde podcastabonnementen in Nederland en België en nog een aantal andere landen. En dat geeft mensen die zelf podcast maken voor het eerst, ja, binnen Spotify dan de mogelijkheid om geld te verdienen met een show. In Nederland kost het tussen de 1 of 4 euro. En om te beginnen zijn er 3 podcasts waar je naar kunt luisteren met betaalde content dan. Dat is de Lekker Lullen podcast van €3,99. De Maarten van Rossum podcast voor €0,99. En de Pa en de Politiek podcast van Auke en Frits Wester. Daar betaal je ook €0,99 voor. En het zijn eigenlijk heel redelijke bedragen als je het vergelijkt met wat er in de VS wordt gevraagd. Want daar loopt de prijs op tot $150 per maand. Nou, neem ik aan dat wel podcasts zijn waarmee je kunt, ja, met beleggingstips of zo of iets anders, waardoor je rijk kan worden door de tips die ze geven.
Ja, ik zat ook te kijken wat voor podcast zou je in godsnaam €150 voor betalen, joh.
In de maand.
Ja.
Tikt wel aan.
Nou ja, dat moet wel unieke content zijn. Ja. Nou ja, als mensen gek genoeg zijn om het ervoor te betalen.
Nou, je hebt er maar een stuk of 5 nodig en dan ben je al goed onderweg, denk ik.
Ja, precies. Ja. Wat ik aan het hele verhaal wel goed vind, want er is natuurlijk nu een beetje een strijd tussen Spotify en Apple gaande, wie eigenlijk de koning van de podcast is. En als ik zo het aanbod bekijk, dan is Spotify toch beter. Want je kunt je daar gratis inschrijven en je kan dan de eerste 2 jaar hou je gewoon alle inkomsten. En daarna betaal je 5% van al je inkomsten. Dus je kan al een beetje kijken of het iets oplevert. En als er niks oplevert, dan kan je er ook weer mee stoppen. Bij Apple moet je vooraf investeren, want je moet eerst €20 per jaar betalen om mee te doen aan het Apple Podcasters Program, om überhaupt geld te kunnen vragen. En dan moet je ook nog 30% afdragen aan Apple in het eerste jaar. En dan nog 15% in de latere jaren.
Nou ja, dat zijn wel weer typische bedragen.
Wel een groot verschil inderdaad.
Klopt.
Ja.
Ja. Ja. Het probleem met dit soort dingen is natuurlijk wel dat je, als je kiest voor Apple bijvoorbeeld, dan kan je alleen je betaalde content daar aanbieden. Dus iemand die daar betaalt, kan dan niet via Spotify naar je premium content luisteren. Het zijn dus wel weer verschillende eilandjes.
Ja, en dat is eigenlijk denk ik alleen voor echt hele grote jongens interessant. Hè? Ik moet denken aan Joe Rogan die voor honderden miljoenen naar Spotify ging en stopte bij YouTube. Maar als jij gewoon een wat kleinere podcast hebt of een middelmatig grote podcast, lijkt me het toch eigenlijk best wel relaxed als je die meerdere platforms hebt, toch?
Ja, dat lijkt me ook. Ja, ja, ik vind het op zich wel een goede ontwikkeling, hoor. Dat, enerzijds wel. Want je kan op deze manier vrij makkelijk geld gaan vragen voor je podcast. Was natuurlijk nooit het idee. Nee, ik zou het zelf niet zo heel snel doen. Maar ik kan me voorstellen dat als je dit gewoon als hobby doet en je denkt van misschien kan ik er toch een leuk zakcentje mee bijverdienen. Dan bied je wat extra content aan voor die betalende mensen. Als je toch tijd zat hebt, waarom niet?
Nou, ik vind het wel een goed ding, want het is namelijk best wel moeilijk om als kleine podcastmaker geld verdienen met je podcast. Want alle aandacht gaat naar de hele grote podcast. Een aantal zit natuurlijk ook bij BNR, maar ook bij Man de podcast. Daar gaan, als je ziet de bedragen die daarheen gaan, daar blijft niks over voor alles daaronder, omdat het bereik dan ook beperkt is. Dus ik vind het best wel een goed initiatief.
Ja, het is ook wel leuk. Het podcast is toch altijd een beetje van de mensen voor de mensen geweest, hè, oorspronkelijk. Je ziet ook veel podcasters die bijvoorbeeld geld ophalen met Patreon en dat soort kleine diensten waar je een eurotje of zo in de maand kan vragen. Ja, ik ben benieuwd hoe het gaat lopen. Laten we naar jouw nieuws van de week gaan, Dim.
Ja, een beetje een verzamelnieuwtje. Ik heb het vorige week ook al over Instagram gehad. Dat zij een soort tijdslimiet op het gebruiken wilden zetten. Maar ze hebben nog veel meer updates uitgebracht. Onder andere het gerucht dat is dan geen update, maar het gerucht dat ze je gezicht willen gaan scannen voordat je een account maakt. Dus je moet je gezicht voor de camera laten zien en dan gaan ze analyseren of je wel echt bent en ook wel echt de persoon. Waarvoor het account is, zodat je geen nep-accounts kan aanmaken, wat op dit moment echt een drama is. Ik ben er al een paar tegengekomen deze week. Niet alleen van hele grote influencers, maar ook van gewoon normale air quotes mensen. Mm-hmm. Daarnaast hebben ze ook bekendgemaakt dat ze de app Threads, die we in Nederland niet hebben gehad, volgens mij ook weer gaan stoppen. En dat is weer het zoveelste proefballonnetje wat ook door Instagram weer wordt lek geprikt. Maar ze hebben wel gezegd dat ze een aantal van de functionaliteiten in Instagram en misschien ook WhatsApp willen gaan stoppen. En ik kreeg daar een beetje wel een déjà vu van. Eigenlijk doet Google dit ook. Hè? Google heeft heel veel proefballonnetjes met de Allo-app en dergelijke. En je ziet dat daar heel veel functionaliteiten ook weer terugcijpelen in de producten die ze wel succesvol hebben. Zoals, ja. We hebben natuurlijk de beroemde mailbox gehad die ze gestopt zijn. En,
inbox.
Ik zeg het verkeerd. Hebben ze ook weer een aantal functionaliteiten van in Gmail gestopt. Het lijkt wel of Facebook een beetje hetzelfde strategiestukje volgt.
Ja, zij willen natuurlijk ook uiteindelijk dat je gewoon binnen dat ecosysteem van Facebook op alle apps met elkaar kan communiceren. Dus ik begreep het ook nooit helemaal. Want Threads was volgens mij bedoeld om te Instagram DM'en, maar dan buiten Instagram, maar wel met je Instagram vrienden.
Ja, ik vond het ook een beetje moeilijk. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb ooit jaren terug voor mezelf een opzetje gemaakt voor een start-up die dat met Twitter DM deed, maar dan vooral gericht op klantenservice. Dat was toen heel hot op Twitter. Maar goed, dat was ook allemaal moeilijk en gedoe. Ik snap ook niet waarom ze uitgetrokken hebben. Ze hadden ook wel weer automatische staatsupdates, afhankelijk van wat je telefoon deed en dergelijke. Waarschijnlijk is het gewoon een dingetje geweest om het apart te proberen, het uit te vogelen en dan in Instagram te zetten. Wat op zich een prima manier is.
Want, daar valt wel wat voor te zeggen.
Ja. Ze hebben nog geen Facebook Graveyard, hè? Dat is Google wel.
Ja, dat is altijd zo zielig. Al die prachtige, prachtige diensten die zij bedacht hebben, die dan toch ter ziele zijn gegaan. Hè? Alright, we gaan zo naar het thema van de week. Maar eerst wil ik even iets vertellen over Blocks. Want dat is namelijk onze sponsor. Ze maken het mede mogelijk dat wij deze podcast kunnen maken. Maar ze bemoeien zich niet met de inhoud. Dus dat is wel erg fijn van ze. Als jij nou zelf zou willen beginnen met cryptocurrency, dan is Blocks een simpele, veilige app om je op weg te helpen. Want je kan al vanaf 1 euro kennis maken met crypto trading. En je bepaalt zelf jouw ideale instap- en uitstapmoment. Je hebt geen technische kennis nodig. Iedereen kan het. En met meer dan 30 verschillende coins zit er ook altijd wel iets voor jou bij. Speciaal voor luisteraars van de Smart Ones heeft Blocks een cadeau. Open gratis een account en ontvang direct 10 euro startegoed als je de vouchercode SMART gebruikt. Gaan we naar het thema van de week.
Denial, anger, bargaining, depression en acceptance.
Je trouwe vriend, je compagnon in de trein, op de bank, op het toilet. Hij is er altijd.
How do you live your life in the face of a life-changing event.
Maar voor hoe lang?
You can expect grieving to be rough. And it's different for every single person.
Afscheid nemen bestaat niet, zong een wijs man ooit. Maar op een dag is je smartphone op. En moet de stekker eruit. Jawel, een beetje somber, want we duiken deze week diep in de mortaliteit met de vraag: hoe lang gaat je smartphone eigenlijk mee? En als je het wil hebben over de levensduur van een smartphone, dan moet je dat eigenlijk indelen in 3 categorieën: hardware, software update en veiligheidsupdate. Maar laten we eerst eens beginnen bij hardware. Nou, hebben wij alle 3 een beetje last van beroepsdeformatie, maar ik ben toch wel benieuwd hoe lang jullie met een smartphone doen. Dim?
Dan vraag ik het echt de verkeerde, want Gonnie zal hetzelfde zeggen. Wij krijgen natuurlijk heel veel smartphones binnen, dus je wisselt best wel veel. Gonnie wat minder natuurlijk, maar in de tijden dat ik zelf nog heel veel content maakte op Android World, had ik er 6 of 7 telefoons per jaar wel.
En nu?
En nu 1 of 2. Ik probeer het nu, ik ben wat minder actief in het schrijven en het wisselen steeds is wel vervelend hoor. Elke keer is aan iets anders wennen. En vroeger was het natuurlijk, je kreeg steeds een betere smartphone, maar tegenwoordig planeert dat allemaal en is het eigenlijk gewoon een ander merk. Dus ik ben er wel wat minder mee gegaan. Ik denk dat gewoon elk jaar een nieuwe smartphone heeft.
Ja, ik zit op 1 nieuwe iPhone per jaar. Steeds als het nieuwe model uit is, dan krijg ik die inderdaad te leen.
Stel nou, hè, Gonnie, dat jij iets heel anders zou gaan doen. Zou je dat dan nog steeds doen elk jaar, die nieuwe iPhone?
Nee hoor, helemaal niet. Dat denk ik. Ik denk dat ik dan om de 3 jaar ongeveer een nieuwe zou kopen.
Dim?
Nou ja, afgezien van het feit dat ik een beetje zo'n technut ben, dan zou ik het ook inderdaad 2-3 jaar meedoen. Nu hè, ja. 2-3 jaar geleden nog niet, want dan komen elk jaar iets beters uit. Maar
ja, ja,
nu,
ja.
Nu zou ik 2-3 jaar ook al.
Ja, ik heb een beetje hetzelfde. Misschien iets ruimer, 2 tot 3 jaar doe ik er ook mee. Maar ja, wij zijn natuurlijk geen typische gebruikers. Maar Dim, bij Android World hebben jullie er ook een poll op losgelaten. Hè? Hoe lang mensen met hun devices doen.
Ja, nou, wij vragen regelmatig, vooral in deze tijd van het jaar, via polls en gewoon vragenlijsten aan mensen over verschillende zaken. En onder andere over hoe lang doe je met je smartphone. En dat verschuift de laatste paar jaar heel erg naar, het was eerst 2 jaar, nu zit het al boven de 3 jaar dat de gemiddelde gebruiker zijn telefoon gebruikt. En dat zie je ook wanneer je bij ons in de analytics duikt. Je kan zien welke toestellen je site bezoeken hebt. Bij ons is 80% denk ik mobiel bezoek. En dan zie je ook best wel veel 2-3-jarige modellen tussen zitten. Met uitschieters naar 4-5 jaar. En dat vind ik wel opvallend eigenlijk. Want ja, je zou denken dat de bezoekers van ons blog toch wat meer tech-minded zijn en wat nieuwe toestellen. Maar dat valt echt best wel tegen. Dus die markt wordt eigenlijk steeds minder vol, omdat er minder gewisseld wordt van toestellen.
Waarom denk je dat dat is?
Nou ja, de technische vooruitgang is er nog wel, maar minder zichtbaar. Dus je hebt gewoon een toestel dat kan makkelijk 2-3 jaar mee, zonder dat je er echt problemen mee krijgt, omdat die minder snel is dan die van je buurman, of dat de camera minder goed is. Ten tweede is dat mensen toch wel zien dat het kostenpost is en zeggen van, nou ja, als ik zo'n duur toestel neem, dan wil ik er ook wat langer mee doen. Dat zijn wel de twee belangrijkste. En drie, ja, vroeger moest dat eigenlijk een beetje. Hè? Je kocht gewoon elk jaar met een abonnement kocht je een nieuw, want je had tot dat abonnement. Maar tegenwoordig zitten heel veel mensen op SIM-only die zeggen, ja, ik heb dat ding voor 400, 500 losgekocht. Ik ga hem gewoon opmaken.
Ja, Gonnie, hoe zit het bij iPhone-gebruikers? Zijn er toch ook veel first-time buyers? Of zijn het voornamelijk toch wel dezelfde mensen die om de zoveel jaar een nieuwe kopen?
Nou, vroeger had je eigenlijk dat de update-cyclus eigenlijk elke 2 jaar was. Dus mensen hadden dan een 2-jarig abonnement en dan na 2 jaar kochten ze weer een nieuwe. En bij de iPhone was het dan, je had de 4, 4S, 5, 5S. En dan mensen zaten dus of op de S-serie of op de gewone serie. Dus 4, 5, 6, nou, enzovoort. Nu merk je dat het wel iets langer is en dat mensen ongeveer elke 3-4 jaar een nieuwe kiezen. En er zijn toch ook grappig genoeg wel best wel veel mensen die dan voor de eerste keer weer een iPhone kopen. En dat, nou ja, dat zou kunnen zijn dat Android gebruikers zijn die overstappen naar een iPhone. Het lijkt me niet dat er nog mensen zijn die van een Nokia of een hele oud toestel zeg maar, nog overstappen. En dan denken van nou, mijn eerste smartphone wordt een iPhone. Maar je ziet bij ons wel een hele grote groep die de nieuwste toestellen heeft. Omdat mensen die nu eenmaal heel geïnteresseerd zijn in iPhone lezen onze website. Maar ook wel een groep die dan met ietsje oudere toestellen hebben. Ik denk dat we de iPhone 6 of zo, dat is wel een beetje. Ja, er zijn nog wel mensen, maar die zijn gewoon niet zo geïnteresseerd om dagelijks nieuws over hun toestel te lezen.
En de gebruikers bij jullie gewoon niet? Hebben die voornamelijk een contract met een toestel of is dat SIM-only?
Nee, dan zie je ook steeds meer mensen overstappen naar SIM-only. En dan moet je natuurlijk wel zelf je toestel kopen, wat vrij prijzig kan zijn. Maar ja, je zou ook refurbished kunnen doen.
En als we kijken naar de hardware van de moderne smartphone, laten we even zeggen. Zit daar nou nog echt een beperkte levensduur aan op de batterij na?
Nee, wat mij betreft niet. Ik raad ook mensen aan als ze ongeveer 3 jaar hun toestel hebben. Om dan eens te kijken om er een nieuwe batterij in te laten zetten. Want dat is relatief goedkoop eigenlijk. Het is minder dan 100 euro. En dan heb je eigenlijk wel een toestel wat weer heel erg lang mee kan en lang meegaat.
Ja, bij Android is dat iets anders. Daar is heb ik het idee het accuprobleem wat minder, als ik het zo mag zeggen. Ik kom het heel weinig tegen. Maar ik denk dat daar ook weer de vervangingsgraad weer hoger is. Hè. Dus wij nog korter met een toestel doen. We hebben ook wel eens gevraagd van waarom vervang je hem dan? En daar stond ook wel bij van ja, hij ziet er niet meer uit. Weet je, krasje, scherm is dof geworden, scheurtjes overal. Dat ze zeggen van ja, ik wil gewoon weer een vers toestel hebben, zeg maar.
Gonnie, er was nieuws deze week waar ik echt van opkeek. Want als er één ding is wat bijna synoniem is met iPhones, is dat je er niets mee kan als hij stuk gaat zelf. Je moet altijd naar de Apple Store of je gaat naar een beetje een shovelwinkeltje en daar proberen ze het dan en dan heb je een garantieprobleem. Maar deze week heeft Apple totaal het roer omgegooid.
Ja, Apple heeft ik was ook totaal verbaasd erover, een self-service repair programma aangekondigd. En dat houdt in dat je onderdelen kan aanschaffen met tools en een instructie om zelf je smartphone te repareren. Voorlopig is het vanaf 2022 alleen in de VS, maar langzamerhand zal het ook weer naar meer landen komen. En dat gaat dan om een paar standaard onderdelen zoals het scherm, de batterij en de camera. Ik weet niet of het nou echt een aanrader is, want het geldt alleen voor de iPhone 12 en 13. En dat zijn toestellen die vooral in Europa nog gewoon onder de garantie vallen. Dus dan moet je wel zelf het scherm stuk hebben gemaakt. En zelfs dan denk ik nog van, als je er niet vertrouwd mee bent, dan kan je het misschien toch beter door een specialist laten doen.
Nee, maar
het kan.
Ik krijg echt klamme handjes van als ik erover nadenk. Ik heb, wat is het, 12 jaar geleden of zo, heb ik voor het laatst een smartphone uit elkaar gehaald. Gewoon om eens even te kijken hoe het zat. En terug in elkaar, dat ging echt niet. En dat was een stuk minder gecompliceerd dan een iPhone. Als ik nu even een 12 Pro uit mijn broekzak vis, aan alle kanten glas of metaal, minuscule schroefjes aan de onderkant. En voor de rest staat er eigenlijk een grote sticker op, zoek het maar uit, bij wijze van spreken.
Ja, ik zou het ook niet doen. Kijk, Fairphone heeft ook zoiets. Hè? Bij Fairphone kun je ook heel makkelijk onderdelen bestellen.
Ja, maar die is erop gemaakt, hè? Dat ja, het heel precies. Makkelijk kan.
Ja, die is erop gemaakt. En ik zou het niet doen. Ik heb het nog nooit gedaan. Ik heb er wel eens eentje tegen de muur aangegooid, maar nooit meer om daarna weer in elkaar te zetten.
Gewoon niet, waarom doet Apple dit?
Nou, het zou wel eens iets te maken kunnen hebben met druk van investeerders. Er zijn wat geruchten over. Er was een groep investeerders die vond dat, nou sowieso is er het right to repair. Daarmee staat Apple al redelijk onder druk. Maar ook binnen andere kringen rondom Apple. Ja, is er wat druk om dit mogelijk te maken. En het is eigenlijk, denk ik, ook meer een marketingding dan dat het echt serieus is dat Apple nou verwacht dat heel veel mensen dit gaan doen.
Want right to repair noemde je al, hè? De Europese Commissie is daar mee bezig. Hè? Met kijken naar hoe maken we regels voor tech zoals smartphones, dat ze een x-aantal jaar beschikbaar blijven, dat ze te repareren zijn zelf en dat je ze dus niet naar Apple hoeft te sturen.
Ja, dat is eigenlijk vanuit Duitsland is die druk een beetje ontstaan. En zij willen niet alleen dat er 7 jaar updates van smartphones worden uitgebracht, maar dat ook reparatieonderdelen tot 7 jaar lang verkrijgbaar zijn.
Ja, ik hoor het U-woord vallen, dus we gaan gewoon meteen door met de updates. Want dat is natuurlijk een van de grote redenen om je smartphone te updaten. Hè? Op het moment dat je gewoon niet meer met de nieuwste versie mee kan. Of dat er een te gekke nieuwe feature uitkomt en jouw telefoon kan dat niet, want je krijgt die software niet. Dim, hoe belangrijk is een update tegenwoordig? Volgens mij zijn die stappen veel kleiner geworden tussen de verschillende versies.
Nou, absoluut. Kijk. Vroeger, toen we begonnen, waren de updates bij Android echt massive. Weet je, dat van 3 naar 4, 5, 6, daar zat zoveel verschil in. Dus die wilde je gewoon hebben. Tegenwoordig zijn de updates zijn kleiner. Er wordt heel veel bijgestopt en dergelijke. Maar het is minder relevant voor de gebruiker. Hè. Android 12 heeft een heel nieuw uiterlijk gekregen wat... Either you hate it or you love it. Maar je hoeft het niet per se te hebben om een goede smartphone te hebben. Laat ik het zo zeggen. Ja, er zit wel in het hele update verhaal natuurlijk wel een emotioneel aspect. Is van, ja, het is er, dus ik wil het.
Ja.
En dat is een beetje het grootste probleem eigenlijk op dit moment.
Beetje psychologisch.
Ja.
Gronnie, hoe staat Apple momenteel in de wedstrijd? Hoe lang kun je iOS blijven updaten?
Nou, Apple belooft dat 5 jaar nadat een toestel uit de winkel is gehaald, dus dat het niet meer geproduceerd wordt, dat ze tot 5 jaar nog updates uitbrengen. En beveiligingsupdates zijn soms ook langer. En als je nu naar de huidige cijfers kijkt, dan kan je een iPhone 6S uit 2015, dus die is 6 jaar oud, kun je nog updaten naar iOS 15, dus de nieuwste versie. Waarom niet? Als je de nieuwste versie of ja, de nieuwste functies wil, dan zou dat kunnen. En ik heb niet zo heel erg veel klachten gehoord van mensen dat het echt totaal niet werkt.
Nee, want dat staat me wel bij van een aantal jaar geleden. Dan heb ik het over de iPhone 4, de iPhone 4S, dat er gewoon iOS-updates wel beschikbaar waren. Maar dat je dat eigenlijk gewoon veel beter kon skippen, toch?
Nou, daar heeft Apple wel iets aan gedaan. Ze hebben sowieso de updates kleiner gemaakt. Dus ook als je een toestel met minder geheugen hebt, kun je ze beter installeren. Maar ze hebben ook de updates geoptimaliseerd voor die oudere toestellen. Dus dat je niet meer een enorm trage ervaring krijgt. En bij de iPads gaat Apple nog ook behoorlijk lang terug. Naar de iPad Air 2, de iPad Air 2 uit 2014. Dus dat is ook een 6 jaar oud apparaat. En ook beveiligingsupdates voor toestellen tot 18 jaar oud. 18? 8 jaar zeg ik.
18 jaar, zou het zijn.
Ja, kijk, bij Android heeft het update verhaal altijd enorm, is het altijd enorm belangrijk geweest. En er is jaren terug was daar echt ook wel een soort oorlog ontstaan tussen de makers en de lezers van blogs als Android World. Die eisten van alles en daar wilden de makers wilden naar in meegaan. Bijvoorbeeld HTC had op een gegeven moment bij een bepaald toestel beloofd, daar komt Android, whatever het was, komt erop en die trokken dat terug. Dus iedereen stond op de achterste benen in het forum op de site. Maar die zeiden van ja jongens, weet je, we kunnen jullie die update wel geven, maar de hardware die trekt het niet helemaal. Dus je toestel wordt er gewoon minder van. En daarom doen we het gewoon niet. Want wij willen gewoon een goede user experience bieden op producten die de naam in dat geval HTC dragen. Ik denk dat dat wel een beetje weg is. Dat updates niet meer geïnstalleerd kunnen worden voor vanwege het hardware systeem. Maar dat was bij Android ook wel een groot probleem.
Ja, het is ook al gecompliceerd. Want je hebt natuurlijk Google die het systeem bouwt. En dan die andere fabrikanten.
Er zit heel veel werk in. Dus Google inderdaad, die bouwt het systeem. Die brengt die update uit. Die komt terecht bij de ontwikkelaars van een merk. Die gaan ermee aan de slag voor hun eigen telefoon. Want het is niet zo dat je het zomaar over kan nemen. Want je moet apart schrijven voor de processen gebruikt. Het 5G, het chipje en dergelijke. Je maakt een update. Die stuur je weer terug naar Google. Die controleert hem. Die zegt het is goed of niet goed. En dan gaat hij weer terug naar het bedrijf. En dan kunnen ze hem gaan pushen. Nou, dat pushen kan je ook niet tegelijkertijd doen. Als je een miljoen toestellen in één keer een update gaat geven en iets is niet goed, dan krijg je ellende. Maar dat is per model. Dus als je gewoon 10 modellen hebt, dan is dat ontzettend veel werk. En is ook heel duur. Want ik heb me laten vertellen dat een update gewoon 1 miljoen euro kost. Dus als je 10 modellen hebt en die jaarlijks moet updaten 1 of 2 keer, dan ben je gewoon tussen de 10 en 20 miljoen euro kwijt.
Ja, als je Samsung bent, is dat natuurlijk peanuts.
Ja, maar laten we zeggen, het kan niet uit in de toestelprijs, zeg maar.
Wat zijn andere redenen voor fabrikanten van Android-toestellen, dus niet van de software zelf, om de hoeveelheid updates te beperken?
Nou, ik denk dat het puur geld om geld gaat.
Oké.
Want als je hebt meer ontwikkelaars nodig die dat soort zaken doen. Dus dat kost gewoon geld. Een update kost geld. En wat we al vaker gezegd hebben in deze podcast, op dit moment gaat alles om prijs. Dus je moet die prijs zo laag mogelijk houden. Dus dan zeggen wij, jongens, sorry, maar we gaan niet, net als Google doet nu, 5 jaar of Samsung 5 jaar updates geven. Want dat kan niet uit. Dat gaat niet.
Mm. En welke Android leverancier geeft je momenteel de langste updates?
Ja, Samsung.
Toch Samsung? Ja, apart van Google. Want ja, Google kan natuurlijk altijd doen waar ze zin in hebben.
Ja, ik vind een klein beetje, ik weet niet hoe Gonny daar tegenover staat, maar dat Google een beetje zichzelf in de voeten heeft geschoten door te zeggen, we gaan elke maand gaan wij die updates uitbrengen. Die veiligheidsupdates, wat trouwens wat anders is als software updates, maar daar komen we later nog op terug. Waardoor eigenlijk alle fabrikanten mee moesten. Want de klanten zeiden van ja jongens, dat wil ik ook. Maar ook dat kost heel veel tijd en moeite. En wat mij betreft kan het ook bijvoorbeeld elk kwartaal. Mits er bijvoorbeeld een hele grote breach is, dat het gelijk gefixt moet worden. Alleen Google heeft de bar gezet, zeg maar. En daar moeten al die merken mee. Nou, Samsung die kan dat, want die heeft geld zat. Laat ik maar even zo simpel zeggen. Alleen voor anderen is dat gewoon ontzettend moeilijk.
En welke rol spelen providers eigenlijk? Want ik kan me herinneren uit mijn Android days, en dan hebben we het wel over een lange tijd geleden, dat het ook nog afhankelijk was van je provider wanneer je een update kreeg.
Ja, dat is in Nederland bijna niet meer, want vroeger had je bijvoorbeeld ook een splash screen. Als je hem aanzette, kreeg je eerst een Vodafone ding of er werd een Vodafone appje geïnstalleerd. Nou, dat moet allemaal meegeprogrammeerd worden. Dus als je bijvoorbeeld in Nederland verkocht je dan een bepaald toestel en die had dan ook nog 3 verschillende provider uitvoeringen. Dus voor al die toestellen moeten dus ook weer eens aparte updates gemaakt worden. Dat is gewoon niet te doen.
En als we kijken naar updates, hebben we eigenlijk, zei ik in het begin, hè, je hebt 2 verschillende dingen. Je hebt de software, echt de versie van je operating system. Maar ook die veiligheidsupdates, want daar zit het weer net even anders, hè, Dim?
Ja, veiligheidsupdates zijn absoluut anders van software updates. Versie updates, laten we zo even noemen. Mm-hmm. Versie updates krijg je dus Daar zit alles in, maar daar krijg je dus vooral nieuwe functionaliteiten, nieuw uiterlijk, nieuwe widgets en dergelijke. En dat is eigenlijk ja, alsof je je motor en je wielen en je ophanging in een andere auto zet, zeg maar, waardoor je auto weer helemaal nieuw is. En dat is ontzettend leuk als je dat dan binnenkrijgt en dat dan nieuw is. En dat zal bij Grondi ook zo werken. Alleen veiligheidsupdates zijn eigenlijk veel belangrijker, want die zorgen ervoor dat jij niet kwetsbaar bent voor inbraken van buitenaf. En dat zijn hele andere soort minder sexy updates, maar die wel belangrijk zijn. Maar of ze nou elke maand moeten komen, dat is een discussie.
Ja, dat is natuurlijk afhankelijk van wat de dreigingen zijn. En als er een nieuwe manier van aanvallen wordt gesignaleerd, ben je toch eigenlijk wel blij dat ze dat updaten.
Ja, nou ja, hoe vaak doen ze het bij Apple nou, Gonnie?
Ja, om de paar maanden.
Ook niet elke maand, toch?
Nee, en zeker voor die oudere toestellen. De laatste was van september 2021. Dus dat is nou, ik denk zo'n 3-4 keer per jaar.
Ja.
En ze gaan nu tot 8 jaar terug. Dus 8 jaar oude toestellen. Ik zou dat eigenlijk nog wel liever iets langer willen zien hoor. 10 jaar of zo. Vooral bij iPads natuurlijk. Die worden nog best lang gebruikt. Maar bij iOS speelt nog iets anders. Want wij hebben elk jaar dus een hele grote update. En dit jaar was dat iOS 15. En vaak gaat er dan van alles mis, omdat het te groot is en niet alle functies kunnen mee. En heel veel mensen ergeren zich daaraan, want dan zijn er leuke functies zoals SharePlay of Universal Control. Dat was dan dit jaar aangekondigd. En dat komt dan niet uit op het moment dat een grote update uitkomt. En heel veel mensen zeggen daarom ook van, we zouden eigenlijk liever zien dat Apple het wat meer verspreidt. Dus dan heb je tijdens je grote aankondiging heb je natuurlijk minder te melden. Maar het is wel mooier als je dan in januari bijvoorbeeld kunt zeggen, hey, er is weer een enorm nieuwe grote update. En die updates zijn voor Apple-gebruikers ook niet zo moeilijk te realiseren. Omdat Apple toch alles in de hand heeft. Dus het komt meteen voor alle beschikbare toestellen uit. En iets anders wat er bij iOS ook wel speelt, is dat de chips de afgelopen jaren best wel goed zijn. Eigenlijk sinds de A10 ongeveer, maar zeker sinds de A12, dat is van de iPhone XS. Waarbij er eigenlijk, die komt uit 2018 trouwens. Sindsdien zijn eigenlijk die chips zo goed dat er niet elk jaar meer een grote sprong wordt gemaakt. En daardoor kan Apple ook vrij lang teruggaan met allerlei functies.
Sebastian, een van de redacteuren van Android World, die is momenteel een artikel in elkaar aan het zetten met het updatebeleid van alle grote fabrikanten van Android. En er zit best wel verschil tussen, ook in de communicatie, wat eigenlijk het belangrijkste is. Er is wel heel veel vooruitgang als we kijken van hoe mensen communiceren en de updates die je aan de Android-toestellen krijgen. Vroeger was dat echt een drama. Vooral de communicatie ook van we denken en misschien. Bijvoorbeeld een merk als Motorola, die is er heel duidelijk in. Die hebben gewoon gezegd van deze serie krijgt geen versie-update. Dus als je hem koopt, weet je al, deze serie krijgt geen versie-update. Dat zijn meestal de goedkope toestellen, sub 150. Andere series krijgen dan meer, maar ze zijn daar heel duidelijk in. Oppo is er heel duidelijk in. Maar bijvoorbeeld andere zoals Xiaomi en TLC en dergelijke, TCL, sorry, die zijn wat minder duidelijk. En die zeggen, ja, we willen dat, maar of het gebeurt, is best wel een probleem. Dus dan moet je als kritische koper, moet je daar wel rekening mee houden dat ze dat zo doen. Er zit veel vooruitgang in. Het is ook iets makkelijker geworden. Hè? Want tegenwoordig wat grotere merken doen is, zeg maar, de camera software is eigenlijk een soort appje wat ze via de Play Store kunnen updaten. Ze kunnen ook verbeteringen aan de camera kunnen ze buiten een grote versie update doen. Dat is meer opgedeeld in delen.
Leveranciers die zeggen zoveel jaar doen we aan updates. Consumenten hebben misschien andere wensen. Zijn die wensen realistisch of hebben die fabrikanten eigenlijk gewoon gelijk?
Ik neem bij deze even de kant van de fabrikanten. Omdat een consument die wil van alles, maar die wil niet betalen. Ik vind dat als jij een toestelletje koopt van onder de 250 euro of 300 euro, ik weet even niet precies. Dan kun je niet alles verwachten van zoiets. Dan kun je niet van verwachten dat die maker ervan jou even 5 jaar lang een versie-update gaat geven. Vind je dat soort dingen belangrijk? Nou, maak je keuze. En geef dan die 1200 euro uit voor een Find X Pro van Oppo of Samsung of iets dergelijks. Maar dan weet je gewoon van, oké, dat zit in de deal. Ik krijg lange updates. Dus als je iets gaat kopen, lees even de website erop na. De meeste fabrikanten zijn duidelijk. En dan weet je gewoon van, oké, dit kan ik verwachten.
Gonnie?
Bij Apple heb je eigenlijk niet zo'n probleem, want die geeft gewoon een algemene garantie 5 jaar updates. En langere beveiligingsupdate.
Allemaal een iPhone kopen dus.
Nou, nee, maar dat is het verschil is enorm tussen Apple en Android. Als er iets is met Apple, is het meestal inderdaad over dat de updates niet goed binnenkomen of dat de zaken niet werken. Maar bij Android is het meestal dat die hele update er niet komt.
Maar Dim, hoe weet je nou bij een Android-toestel of je wel updates krijgt? Zit er een soort label bij of zo? Als je iets koopt van deze krijgt nog 4 jaar updates?
Nee, dat moet je echt even opzoeken. Dat staat meestal vermeld op de website of artikelen van Android World bijvoorbeeld. Dus het staat er niet op. Maar ik weet wel dat er heel veel fabrikanten zijn die dat wel heel duidelijk aan het vermelden zijn. Omdat ze ook een beetje moe worden van alle vragen. Misschien zou dat misschien moet het op de verpakking staan. Een soort houdbaarheidsdatum. Ja. THT.
Ja, of we wachten gewoon even tot de Europese Commissie met de regels komt en dan... Zullen ze allemaal moeten. Ik ben wel heel benieuwd wat dat voor de kleine fabrikanten oplevert. Want wat jij zegt over de prijs. Als je een Motorola koopt voor €180. Ja. Daar zou je niet per se hetzelfde verwachtingspatroon bij moeten hebben. Als bij een iPhone van €1300. Of een Samsung van €1100.
Nee, want dat is ook compleet niet realistisch. Maar toch, de consument wil dat. Dat is een heel gek mechanisme. Ik bedoel, als je een broodrooster koopt van 39,95 bij de Quantum. Of eentje van, van 100 zoveel. Dan weet je gewoon dat er kwaliteitsverschil tussen zit. En dan weet je dat je van de een minder kunt verwachten dan de andere. Maar toch... We hebben heel veel mensen die zeggen van ja, ik moet en ik zal. En ik vind het raar. Nee, ik vind het niet raar. En het is iets wat geschapen is door zeg maar Google. Door die gaan zeggen van nou ja, luister eens elke maand die veiligheidsupdates. En toen is die hele trein weer gaan lopen. En de hardcore Android liefhebber zal zeggen, ik vind dat het bij elk toestel moet. Maar goed, een maker moet gewoon duidelijk zijn. Dit is het, dit is wat je krijgt, punt. En dan kun je ervoor kiezen om het niet te nemen.
Gonny, voor de review van de week zul je toch heel beeldend moeten zijn. Want je bent helaas niet bij ons, dus wij kunnen het ook niet zien. Maar wat heb jij nu in je vingers?
Ja, het voordeel is wel, omdat ik op afstand inbel, dat ik naast het product sta wat ik wil reviewen. Dat zijn namelijk de Nanoleaf Elements Wood. Het zijn lichtpanelen die eruit zien alsof ze van hout zijn gemaakt. En die worden gemaakt door Nanoleaf, een bedrijf dat al wat langer dit soort lichtpanelen op de markt brengt. De meeste mensen kennen misschien wel de Nanoleaf Elements. Dat zijn een soort driehoekige panelen die je dus in elke vorm op de muur kunt plakken. En die maak je dan met speciale koppelstukjes, maak je ze aan elkaar vast. En dan kan je een heel patroon maken. Ik heb bijvoorbeeld een hart of je kan een bliksemflits of wat je maar wil. En deze nieuwe, die zijn eigenlijk in vergelijking met die eerdere zijn veel makkelijker. Met die eerdere was ik echt enorm lang bezig om een beetje een knap patroon te maken. En dan heb je alles vastgeplakt en dan denk je, nou, het is toch niet helemaal goed, dan kun je ze niet meer losmaken. Echt, nou, totale horror. Maar bij deze is het een stuk makkelijker. Je kan van tevoren een patroon in elkaar leggen. Het zijn een soort plastic panelen. Het is eigenlijk helemaal geen hout, maar er zit een soort fineer aan de voorkant. En als je dan het op tafel hebt liggen en denkt, nou, dit is het wel. Haal je de stickertjes eraf, duw je tegen de muur aan. En dan ben je eigenlijk klaar. Je kan het heel makkelijk toevoegen vervolgens aan je smart home systeem. Het werkt met HomeKit. In dit geval, voor mij is dat heel erg handig. Maar je kan ook If This Then That of Alexa, Google Home en Samsung SmartThings werkt het ook mee.
En is het meer nou een decoratie of kun je er echt dingen mee verlichten?
Nou, in dit geval is het, omdat deze met een houtstructuurtje zijn, zijn ze eigenlijk meer als sfeer bedoeld. Dus als je, om in een zenstemming te komen, om te relaxen als achtergrondje. En als ze uitstaan, zien ze er ook mooi uit. Dat is het. Eigenlijk wel het voordeel ten opzichte van die andere. Want dat zijn gewoon plastic witte platen als je hem uitzet.
Ik heb een aantal van een concurrent die zeg maar Nanoleaf heeft nagedaan. En je hebt het net over stickertjes. Bij mij bleven ze niet aan de muur plakken. Ja, ongeveer 2,5 uur. Dus ik had ze s'avonds om 9 uur opgehangen. En ik werd s'nachts echt, zat ik met mijn hoofd op het plafond heen. Omdat het hele handel van de muur af kwam. Maar dat zijn inderdaad gewoon witte dingen. Dus als je niet aan hebt staan, zijn ze best wel lelijk. Dus in jouw geval is dat inderdaad wel slim.
Ja, nee, je moet er wel van houden natuurlijk. Want ik vind dat hout fineer.
En wat kosten ze?
Ja, dat is een beetje het probleem. Want ze zijn vast een stuk duurder dan die van Dim.
Ja.
7 stuks voor €2,29.
Ja, maar ze blijven wel hangen.
Ze blijven wel hangen. En je hebt ook geen speciale bridge nodig. En een voordeeltje, dat is meer een technisch ding. Het werkt ook als thread border router. En dat houdt in, thread, dat is een nieuwe verbindings- of een netwerktechnologie. Waarmee je al je smart home producten makkelijk met elkaar kan koppelen. Vroeger was je afhankelijk van wifi of van bluetooth. En als het Thread ondersteunt, dan wordt er een soort groot netwerk gevormd tussen al die apparaten die dat ondersteunen.
Een klein tipje voor de mensen die zoiets willen kopen. Je kunt er echt superleuke dingen mee doen met If This Then That. Weet je, notificaties als de deurbel gaat. Echt heel leuk.
Nou ja, als je een slekje krijgt of een e-mail, dan een bepaald kleurtje aan de muur.
Ja, als er een oor, mijn vriendin heeft een webshop, als er oren binnenkomt, dan gaat alles flitsen. Dat hartstikke leuk.
Oké, Gonnie. Zeven stuk. Dat zijn hexagonale panelen, denk ik, hè?
Zeskantige
panelen. €229. Moet je dat doen of niet?
Als je iets aparts wilt, vind ik het nu wel. En je hebt nog niet zoiets aan je muur hangen. Dan vind ik het op zich wel een aardig aankoop. Je kunt ook de normale variant aanschaffen. Die zijn iets goedkoper. 9 stuks voor €200. En die zijn ook feller. Dus die zou je ook kunnen gebruiken om een boek bij te lezen. En het leuke is ook dat ze geluid- en aanraakgevoelig zijn. Dus je kan door ze in te drukken, kan je een ander patroon kiezen. En dus je kan muziek afspelen en dan spelen ze, dan bewegen ze mee op het ritme van de muziek.
Alright, dan ga ik het misschien toch maar even overwegen. Dat was hem voor deze week. Vind je dit nou een fijne podcast? Deel hem dan vooral met je vrienden online of in real life. En dan zeg ik tot volgende week.
BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.